Goedemorgen allemaal. Dankjewel. Namens de kerkenraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Een hartelijk welkom aan alle gasten hier in ons midden en de mensen die digitaal deze dienst met ons meevieren. Vanmorgen zal dominee Feijen bij ons voorgaan. U ook van harte welkom. Vanavond is er een preesdienst. Dit keer in samenwerking met de jeugd die op kamp gaat. De dienst begint om 7:00. Iedereen is van harte welkom. Aanstaande vrijdag, 22 maart, is er een paasviering. Deze begint om 3:30, inloop vanaf 3:00, met aansluitend een broodmaaltijd. U kunt u nog uiterlijk vandaag opgeven bij een van de diaconale wijkteammedewerkers. Aanstaande donderdagavond vergadert de kerkenraad vanaf 7:30 in dit kerkgebouw. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst en verre naasten. Hieraan kan gegeven worden in de collectezakken via Scipio via de QR-codes achter in de kerk of de bank. De bloemen gaan vandaag met een groet namens ons allen naar Rutger Avezaath. Straks na de dienst is er koffie, thee en fris voor alle gasten en gemeenteleden. Iedereen is van harte welkom. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Laten we beginnen met samen de Heer te loven door te zingen opwekking 298. Wij willen u zingen het belijden van de Heere afhankelijk zijn en daarna mag ik u de naam van de Heere onze God groeten. Genade zij u en vrede. Van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. We bevinden ons in de lijdenstijd en een van de bekende psalmen die dan vaak gezongen wordt, gaan we ook nu doen, is psalm 22 en we zingen daarvan de versen 4, 7 en 13. Laten we het gebed tot de Heere, onze God, gaan. Heer in de hemel, wij eren en prijzen u als de grote God. En wij danken u dat we hier nu samen zijn in de kerk. U hebt als levensdoel van de mens gesteld het eren van u. En aan het begin van elke week willen we dat samen doen in een eredienst. En zo richten we ons nu op deze zondagmorgen op u. Het gaat om u. Wij eren en prijzen u als de grote God, de schepper die alles heeft gemaakt, alles in zijn hand heeft. Alleen daarom alleen al bent u alle eer en aanbidding waard. Maar er is meer, dank u wel. U bent Vader. Vader die zijn handen naar ons uitstrekt. En dat zijn geen loze woorden, dat zien we in de Heer Jezus Christus. Uw Zoon die hier gekomen is. En ik kwam om te lijden, te sterven. En door het offer ons schoon te wassen van onze zonden. En zo kunt u ons als uw kinderen aanvaarden. Dankzij zijn bloed zijn we voor u waardevol. En houdt u van ons en zijn we kostbaar in uw ogen. Niet van onszelf, maar u neemt ons aan uit genade op grond van het offer van uw Zoon. Dank u wel, Vader, voor dat wonder dat u ons als zonderloos ziet, terwijl we geboren zondaars zijn. We willen ook in deze dienst stilstaan bij dat offer van de Heer Jezus, bij zijn lijden en zijn kruisdood en alles wat dat heeft teweeggebracht. Zegen ons in deze dienst. Sterk ons in het luisteren, in het spreken, in het zingen, in het begeleiden van de zang. Zegen de kinderen die naar de Bijbelklas gaan en degene die daar een taak hebben. Werk in alles met uw Heilige Geest. Verhoor ons in Jezus' naam. Amen. Wordt nu een kinderlied gezongen en daarna vertrekken de kinderen naar de Bijbelklas. We gaan uit de Bijbel lezen en we lezen vanmorgen uit het woord van onze God, Matthäus 27, vers 1 tot en met vers 26. En aansluitend zingen we uit het nieuwe liedboek, gezang 575, de versen 1, 2, 4 en 6.
Jezus voor Pilatus. De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem hadden geboeid, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. Dat is een bestuurder van een bepaald gebied. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoogpriester en oudsten terug en zei: ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar ze zeiden: wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: we mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is. Na uitvoerig beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. En ze verzamelden de 30 zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was, en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël. En ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij het opgedragen. Toen Jezus voor de prefect stond, stelde hij deze hem de vraag: bent u de koning van de Joden? Jezus zei: u zegt het. Maar op de beschuldigingen die de hoge priesters en oudsten tegen hem inbrachten, antwoordde hij niet één keer. Daarop zei Pilatus tegen hem: hoort u niet wat deze getuigen allemaal tegen u inbrengen? Hij gaf op geen enkele beschuldiging enig weerwoord, wat de prefect zeer verwonderde. Nu had de prefect de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hen, toen ze daar samengestroomd waren: wie wilt u dat ik vrijlaat? Jezus Barabbas of Jezus die de Messias genoemd wordt? Hij wist namelijk dat ze hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht: laat je niet in met die rechtvaardige. Om hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan. Ondertussen haalden de hoge priesters en de oudsten het volk over. Ze moesten om Barabbas vragen en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw: wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat? Barabbas, riepen ze. Pilatus vroeg hun: wat moet ik dan doen met Jezus die de Messias wordt genoemd? Allen antwoordden: aan het kruis met hem. En hij vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden alleen maar harder: aan het kruis met hem. Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er in tegendeel naar uitzag dat hij in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei: ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen. En heel het volk antwoordde: laat zijn bloed ons dan maar worden aangerekend en onze kinderen. Daarop liet Pilatus Barabbas vrij. Maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geeselen.
Thank you.
De tekst voor de preek van morgen is Matthäus 27, vers 6 tot en met vers 8. Matthäus 27, vers 6 tot en met vers 8. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: we mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is. Ze besloten er de akker van de pottenbakker mee te kopen, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Laten we naar de preek zingen uit het liedboek, gezang 801, vers 5, 6 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vele jaren was de mainstream het ik. Het draaide om mij, mijn geluk, mijn welbevinden, wat ik vind. Het gaat om het individu en zijn vrijheid. En veel jongeren hebben dat meegekregen, want dat was de heersende toon in de maatschappij. Nu is er op dit punt wel iets aan het veranderen. In tijdschriften, en heb ik het ook over niet-christelijke tijdschriften, lees je ook dat we meer aandacht moeten hebben voor anderen. De zorgzame samenleving. In wat moeilijke woorden, niet meer neoliberaal, maar neosociaal. Nu draaien we het gedachtegoed van wat tientallen jaren gepredikt is niet 1, 2, 3 terug. Daarnaast zijn er ook nog steeds mensen die aan hunzelf en hun dikke ik denken. Een fors aantal mensen blijft stemmen op politieke partijen die vooral het ik hoog in het vaandel hebben staan. Veel reden voor het verdwijnen van het individualisme is er niet. En ook de Bijbel tekent ons een somber mensbeeld als het hierover gaat. Geen verantwoordelijkheid nemen en je niet verantwoordelijk voelen voor de ander, bekijk het zelf maar. Vanaf de eerste zonde, het is toch veelzeggend hoe Adam reageerde nadat God hem ter verantwoording had geroepen over zijn eten van de verboden vrucht. Adam ontliep zijn verantwoordelijkheid en legde het bij een ander neer. De vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft me van de vrucht gegeven en toen heb ik ervan gegeten. En Eva deed vervolgens precies hetzelfde. Dat zit vanaf toen in de mens. Natuurlijk, er gebeurt ook veel goeds. Zeker ook door mensen die geen christen zijn. Om een goed mens te zijn, hoef je geen christen te zijn. Mensen die niet geloven zijn mantelzorgen, zetten zich in voor het klimaat, doen vrijwilligerswerk. Maar het dat is mijn probleem niet, zal echt niet uit de mens verdwijnen. En die mentaliteit, mijn zorg niet, vind je ook in het gelezen Bijbelgedeelte. Twee keer. Eerst zeggen de Joodse leiders dat als Judas met zijn berouw bij hen komt, dan zeggen ze: ah, wat gaat ons eraan? Zie het zelf maar op te lossen. En vervolgens Pilatus, bij zijn handen in water wassen, zegt hij onschuldig te zijn aan de dood van Jezus. En ook hij: zie het zelf maar op te lossen. Letterlijk zeggen ze allebei, zoals wij vandaag de dag ook zeggen: bekijk het maar. Geen verantwoordelijkheid nemen, het probleem bij de ander neerleggen. In het dialect, zoals we dat hier in het oosten spreken, red u dan met. Gelukkig is hij, om wie het allemaal draait, zo heel anders. Jezus. Hij redeneerde niet, zie het zelf maar op te lossen. Hij nam de verantwoordelijkheid. Hij nam de verantwoordelijkheid voor alles wat fout is. En bracht het naar het kruis. De uitspraak, zie het zelf maar op te lossen, kost levens. Hij die voor ons alles oplost, redt levens. Aan onze tekst over bloedakker is de naam van Judas onlosmakelijk verbonden. In vers 6 zeggen de hoge priesters, we mogen die 30 zilverstukken niet bij de tempelschat voegen, want het is bloedgeld. En die 30 zilverstukken zijn vanaf vers 3 in beeld. Zilverstukken worden bloedgeld. Om onze tekst te begrijpen moeten we het eerst over Judas hebben. Judas was op de hoogte van de uitspraak van de Joodse leiders om Jezus terecht te stellen. Dat staat in hoofdstuk 6, dat besluit staat in 26 vers 66 en in 27 vers 1. Vervolgens zegt vers 3 dat Judas vanwege die uitspraak berouw krijgt. Hij neemt de 30 zilverstukken, gaat naar de Joodse raad, de Joodse leiders, en wil praten. Dat berouw is echt. Hij zegt het tegen de Joodse leiders zo van, kom terug op het besluit om Jezus te doden. En als bewijs van zijn bekering heeft Judas de 30 zilverstukken meegenomen. Hij stond bekend als een dief en als geldzuchtig. En het past bij zijn bekering dat hij dat geld teruggeeft. Hij zegt, ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Zo brengt hij zijn berouw onder woorden. Dat is een belijdenis van zonden. Hij noemt het een zonde en hij benoemt de zonde. Ik heb een onschuldige uitgeleverd. En daarmee zegt hij, ik was fout. Ik wil dat goed maken. En maken jullie niet die fout. Stop met die zonde. En roep het doodvonnis. Haal Jezus weg bij Pilatus. Dat kan nog. Door het op die manier te vertellen laat Matthäus zien dat Judas echt berouw had. Maar daar hebben de Joodse leiders geen boodschap aan. Zie het zelf maar op te lossen. Red u. Dan zegt vers 5 dat Judas de zilverstukken de tempel insmeet, wegvlucht en zich ophangt. Dat is heftig. Dat komt voor. Vorige week in onze gemeente een jongen van 22 jaar. Mocht het je bezighouden, mocht het voor jou een probleem zijn, schroom dan niet contact om te nemen en te bellen 113 of iemand van de gemeente, vertrouwenspersonen, wijkteam, ambtsdragers, de dominee, ze zijn er voor u, voor jou. In vers 6 zeggen de Joodse leiders, deze 30 zilverstukken mogen niet gegooid worden bij de tempelschat of in de tempelschatkist. Vers 5 en 6 samen zeggen dus, Judas wierp het geld bij of in de tempelschat, of in de schatkist van de tempel. Maar de Joodse leiders zeggen, ho, dat mag niet. Straks daar verder over. Het is dus niet een wanhopige, radeloze Judas die voor zijn psychische nood geen luisterend oor vindt en het geld ergens maar de tempel ingooit. Hier is een berouwvolle zondaar die terugkomt op zijn daad, zijn slechte daad ongedaan wil maken en het geld terugstort. En zijn zelfmoord dan? Was dat niet een wanhoopsdaad? Denk het niet. Judas had zichzelf aangegeven. Ik heb onschuldig bloed verraden. Dan lig je onder de vloek van Deuteronomium 27, vers 25. Vervloekt is een ieder die zich laat betalen om een onschuldige te vermoorden. Zo iemand is des doods schuldig. Jezus niet. Judas geeft zichzelf aan en zegt, ik moet gedood worden. Maar de Joodse leiders willen van Jezus af. Judas boeit hen niet. Red toe. En nu de Joodse leiders hem niet terechtstellen, doet Judas het zelf. Ik hoop, ik denk ook wel dat het gebeurt, dat dit een ander licht geeft op Judas. En ik weet, er zijn ook andere gegevens in de Bijbel. Johannes schrijft heel negatief over Judas. En ook in Handelingen 1 lezen we hierover. Matthäus tekent ons een berouwvolle zondaar. En dan leggen we het verder neer bij de genade van onze God. In de tempel vloeide veel bloed van offerdieren. Maar als het gaat over mensenbloed en de tempel is het water en vuur. David mocht in de tijd de tempel niet bouwen. Weliswaar niet de voornaamste reden, maar wel één van de redenen was. Zo zei de Heer, jij zult voor mij geen huis bouwen, want in de oorlogen die je gevoerd hebt, heb je bloed vergoten. Uit deze woorden van de Heere God zelf blijkt dus dat vergoten mensenbloed en zijn huis niet samengaan. Mensenbloed verontreinigt de tempel. En dus zoeken de Joodse leiders de 30 zilverstukken tussen het andere geld uit. Onze Bijbelvertaling zegt, ze verzamelden de 30 zilverstukken. Dat is een goede vertaling die zeggen wil dat ze er iets voor moesten doen om die 30 zilverstukken weer bij elkaar te zoeken. Met dat geld is iemand gearresteerd die te dood gebracht zou worden. Er zal bloed vloeien als gevolg van dat geld. Onrein geld, ja. En dat mag dan niet bij de tempelschat. Daar hebben ze gelijk aan. Natuurlijk vinden ze het wel terecht dat Jezus gedood wordt. Die is schuldig. Judas kan wel zeggen, ik heb onschuldig bloed verraden. Zo luidt het letterlijk vertaald. Maar daar zijn ze het niet mee eens. Jezus is wel schuldig. Jezus is wel schuldig. Maar het geld is bloedgeld. En dat moet de tempel uit. Daar hebben ze gelijk aan. Ze houden zich aan Gods bepalingen. Zo voorkomen ze een zonde. Ze handelen naar de wet. Hun redenering klopt. Maar wat zegt dat? Jezus heeft de Joodse leiders meer dan eens de waarheid gezegd als het gaat over het leven naar de wet. Dat deden ze wel. Leven naar de wet van de Heer. Maar het belangrijkste van de wet van de Heer hadden ze niet in beeld. Liefde. Zo bijvoorbeeld in Lucas 11 vers 42. Daar staat dat de Heer Jezus tegen de Joodse leiders zegt. Jullie houden je aan de kleinste regeltjes. Jullie betalen zelfs belasting over de kruiden in je tuin. Maar andere mensen goed behandelen en God lief hebben, dat doen jullie niet. Uit de vertaling Bijbel in gewone taal. Kunnen wij ook die fout maken? In de opvoeding van onze kinderen? In je omgang met mensen van de kerk? In je omgang met collega's? Gelijk hebben? Het recht aan je zijde hebben. Ja, dat had de oudste zoon ook. Die had altijd gedaan wat zijn vader hem vroeg. Was nooit ongehoorzaam geweest. Heel anders dan zijn jongere broer. Maar de oudste zoon miste de liefde van de vader. Terwijl de jongste zoon daarin terugkwam en daarop terugviel. Belangrijker dan jouw gelijk is Gods liefde. Belangrijker dan het recht aan je zijde is dat God jou geaccepteerd heeft. En als je dat beseft, dan is je eigen gelijk niet meer zo belangrijk. Dan vind je Gods liefde veel belangrijker. Gods liefde voor jou. En dat straal je dan ook uit naar andere mensen. Die voelen dat van Gods liefde. Dat betekent veel meer voor God en zijn koninkrijk dan gelijk hebben. Natuurlijk moet het ook een keer gaan over wat er klopt en wie er gelijk heeft. Maar als wij in de kerk eerst dat van Gods ontvangen liefde door ons heen laten gaan. En dan pas gaan praten over welke kant het op moet. Dan krijgen we een heel ander soort gesprek. De van God ontvangen liefde. Jezus dus. Laat die heel ons doen en laten ons denken en ons spreken stempelen. Ze besloten er de akker van de pottenbakker mee te kopen. Dat vestigde de indruk dat het nogal vlotjes verliep. Maar dat is niet helemaal juist. Ze zaten best met het geld in hun maag. Smerig geld. En daar hebben ze lang over beraadslaagd. Zie bijvoorbeeld de Herziene Statenvertaling. Nadat zij beraadslaagd hadden, kochten ze daarvan de akker van de pottenbakker. De NBV 2004 heeft na ampel beraad. Vat het niet zo op dat het een stuk grond is waar de pottenbakker zijn klei vandaan haalde. Waarom zou een ambachtsman voor een betrekkelijk klein bedrag zijn broodwinning opgeven? Het gaat om een afgegraven veld waar je niets meer aan had. Waardeloze grond, ja. Daar kun je nog als kerkhof gebruiken. Een kerkhof voor vreemdelingen, zegt vers 7. Maar wie en wat zijn vreemdelingen? Reizigers. Mensen die in Jeruzalem geen familie hadden. Een soldaat uit het Romeinse legioen die bij een knokpartij om het leven was gekomen. Een onbekende gevonden als lijk langs de weg, slachtoffer van rovers. Een emigrant op doorreis. Mensen waar in Jeruzalem niemand zich om bekommert. En veelal zullen dat naamloze doden zijn geweest. En die dode mensen moesten wel begraven worden. En hier mag het geld voor gebruikt worden. Een keurige oplossing voor het bloedgeld. De Joodse leiders zijn het doen als Pilatus. Je handen in onschuld wassen. De mentaliteit van, dit is ons probleem niet. Hoe kom ik hier goed vanaf? Laat ieder zijn eigen probleem maar oplossen. Judas had hen op andere gedachten moeten brengen. En deze koop van de dode akker laat zien dat ze op de ingeslagen weg voortgaan. En dat ze zich verharden. De weg die Jezus eveneens in het graf brengt. Niet als onbekende, maar als ongewenste vreemdeling. Jezus en naamlozen. Beiden begraven. Misschien is tijdens dat Jezus die 3 dagen in het graf lag, wel niemand op de bloedakker begraven. Naderhand wel. Dat kerkhof heeft tientallen jaren dienst gedaan. En altijd waren de namen van Judas en Jezus aan verbonden. Judas, de verrader met berouw. Jezus die zijn leven heeft gegeven. En zo is de dood nadrukkelijk aanwezig. Ongeïdentificeerde vreemdelingen. Judas die zichzelf van het leven beroofde. Jezus, onschuldig gekruisigd. En door die laatste, de dood van Jezus, is er uitzicht, is er hoop. Ook als je denkt aan al die naamloze doden die er vandaag de dag zijn. Ik denk aan het massagraf tussen Afrika en Europa, de Middellandse Zee. Hoeveel mensen zijn daar de afgelopen jaren verdronken? Naamloze doden. Vreemdelingen die op reis waren en nooit aankwamen. Overleden naamlozen als in Jeruzalem toentertijd. Wat een wereld. En die naamloze doden leren ons iets. Ze laten ons zien wie we ten diepste zijn. Namelijk mensen op doorreis. Voor wie aan het einde het graf wacht. Zo triest. Als je de tekst spiegelt aan onze wereld kun je jezelf erin zien. Ook al eindigt het voor jou niet naamloos op een kerkhof. Maar door Jezus dood wordt dat eens anders. In dit hoofdstuk gaat Jezus zijn dood tegemoet. Door de hoge priesters. Door Judas. Door Pilatus die hem in het laatste vers van wat we lazen uitlevert voor de kruisiging. Zo baant hij voor ons de weg naar het leven. En in de brief aan de gemeente te Pergamum lezen we dat Jezus zegt, wie overwint, geef ik een wit steentje waarop een nieuwe naam staat. Naamloze doden krijgen bij de opstanding een nieuwe naam. Zo komt de dode akker van de pottenbakker zijn doodzij te boven. Dankzij het bloed van Christus. Dat bloed van Jezus is van ongekende waarde. De Joodse leiders hadden daar geen idee van toen ze voor dat bloedgeld een waardeloos lapje grond kochten. Bloedgeld. Niet goed genoeg voor de tempel. Dan maar een kerkhof. Door Jezus dood zullen ook de daar begraven naamloze doden opstaan. Vers 8. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag bloedakker. Dat wil zeggen dat het kerkhof nog onder die naam bekend stond op het moment dat Matthäus zijn evangelie schreef. Ik vind de vertaling van de NBV en ook die van de Nederlands Bijbelgenootschap, de oude vertaling, wat misverstandwekkend. Want het kerkhof heet niet zo, het is geen officiële naam. En daar denk je wel aan als je leest de voormalige akker van de pottenbakker heet de bloedakker. Tot op de dag van vandaag. Letterlijk staat er dat die akker bloedakker, dus zonder lidwoord, genoemd werd. En in Handelingen 1 zegt Petrus, en dat is nog maar 6 weken later, dat men, het volk dus, die grond in hun eigen taal, en dat is het Aramees, akkodama noemt, en dat is bloedakker. Zo de herziene statenvertaling, het stuk grond wordt in hun eigen taal akkodama genoemd, dat wil zeggen bloedakker. De naam die het volk aan dat kerkhof gaf. Zo stond het bekend bij het volk. De herziende Statenvertaling zegt dat men, het volk, dat kerkhof zo aanduidde. Ik benadruk dat enigszins, omdat het kerkhof dus niet bekend kwam te staan als iets dat de Joodse leiders als goede daad voor het algemeen belang hadden gedaan. Integendeel, in deze volksnaam bleef de herinnering aan deze daad van de Joodse leiders voortleven. Met als signaal, er kleeft bloed aan hun handen. En de grond is betaald met onrein geld. Bloedgeld. Wie hebben dat bloedgeld dan uitgegeven? Ah, de hoge priesters. Bloedakker is de naam die de herinnering levend houdt. De herinnering aan Judas. Het geld dat hij terugstortte en wat niet geaccepteerd werd. Het geld dat hij gekregen had om Jezus te verraden. Jezus bloed vloeide. Judas wist dat dat gebeuren zou. En kreeg spijt, want hij wist dat Jezus onschuldig was. Al die elementen gingen mee in de overlevering van de naam bloedakker. Daarmee was deze naam een belastend getuige tegen de Joodse leiders. Ze dachten mooi van het geld afgekomen te zijn. Een snelle oplossing, maar niet. Fijn dat onze leiders voor vreemdelingen een laatste rustplaats gekocht hebben. Nee, het volk ging een andere weg en noemde het kerkhof bloedakker. En in die naam kwam altijd weer het handelen van de Joodse leiders voor de aandacht. Eigenlijk zegt die naam, dit kerkhof bestaat door geld dat bijdroeg aan Jezus' dood. Besmet geld, onrein geld, zeiden de hoge priesters. Besmette handen, onrein handen, zei de naam van het kerkhof. En zoals gezegd, bleef die naam voortleven tot op de dag dat Matthäus zijn evangelie afsloot, wellicht nog langer. Jarenlang, nog jarenlang, heeft de beschuldiging in die naam geklonken. Maar gelukkig was er verderop, in of bij Jeruzalem, een graf dat na 3 dagen in functie was. Toen ging hij die daar begraven was als de opgestaande door naar het eeuwige leven. Maar niet alleen voor zichzelf. Hij zei niet, ziet zelf maar op te lossen, red u de met. Hij stond op als de eerste van een onafzienbare rij. Wij mensen zijn verantwoordelijk voor alles wat er mis is op deze planeet. Als mensheid en als individu staan we schuldig. Jezus neemt alles waar wij voor verantwoordelijk zijn op zich. Niet red u, maar ik red me er wel mee. Dat was een moeilijke, een loodzware weg. De weg van het kruis en de Godverlatenheid op Golgotha. Als Jezus gezegd zou hebben wat de hoge priesters zeiden en wat Pilatus zei, zie het zelf maar op te lossen, dan waren we reddeloos verloren. Want oplossen kunnen wij het niet. En omdat Jezus dit gedaan heeft, is er een gemeenschap die ook niets moet hebben van het individualisme, van het red u de met. Die gemeenschap bestaat door het bloed van Jezus Christus. Dat bloed dat zo'n centrale rol speelt in onze tekst. Kort voor het gebeuren in onze tekst gaf Jezus aan zijn leerlingen een beker. Met de woorden, drink allemaal uit deze beker. Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Zijn bloed om onze zonden weg te werken. Niets van ziet zelf maar op te lossen. Ver weg van het individualisme dat we nog aan alle kanten om ons heen tegenkomen. De mensen die samenkomen om van die beker te drinken, de avondmaalsgemeenschap, bestaat door het bloed van Christus. Bij het avondmaal gedenkt die gemeenschap zijn offer, zijn belangeloosheid, om zonder dat wij daar enige aanleiding voor gaven, onze problemen op te lossen. Dan zal die gemeenschap zich ook ver moeten houden van het individualisme, van het red u de met. Zie dat zelf maar op te lossen. Juist tegenover het individualisme, het red u, nodigt de kerk uit problemen te delen. Dan is de last nog maar half zo zwaar. Samen dragen, elkaars last dragen, achter Jezus Christus aan. Een arm om de schouder. Een blik van begrip. Een kaartje met een bemoediging. Het zeker weten dat jouw verhaal bij die ander veilig is. Een luisterend oor. Weten dat je niet veroordeeld wordt om wie je bent en wat je vindt. Let er wel op dat individualisme en je eigenheid bewaren geheel verschillende begrippen zijn. Individualisme is jouw probleem is mijn probleem niet. Je eigenheid bewaren is dat jij als persoon die je bent hoort bij die gemeenschap die bestaat door het bloed van Jezus Christus. Juist in die avondmaalsgemeenschap mag je helemaal jezelf zijn. Zonder dat je te horen krijgt, red u. En dat komt dan ook niet op in jouw gedachten. Want als je Jezus ziet gaan naar het kruis voor jouw zonden, dan is red u het meest misplaatst wat je kunt denken. De liefde van Jezus stempelt de kerk en die warmte straalt ze uit naar binnen en naar buiten. Amen. Gods evangelie gehoord, de boodschap van vergeving en vrijspraak uit genade. Als wij ons afvragen hoe wij God daarvoor moeten danken, dan zegt God, leef zoals ik het graag zie. Leef naar mijn wil. Daarom lees ik nu, na de preek, de wet van de Heere God voor, zoals die ons overgeleverd is in Deuteronomium 5. En aansluitend zingen we uit het schriftgebied Kerkboekgezang 243, alle vierde versen. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets breder op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet. Want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording tot in het derde en vierde geslacht. Maar als zij mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht zoals de Heer uw God u heeft geboden, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Daar mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toen eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u heeft geboden, dan zult u lang leven en zal het u goed gaan in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis of zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Bidden, het volgende, een voorbede aanvraag. Afgelopen donderdag is Klaas Holsappel met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een ernstige infectie. Dit uit zich in hoge koorts en een longembolie. Inmiddels beginnen de antibiotica te werken. De bron van de infectie is nog zoek. We zullen voor Klaas en vrouw Ellen en de kinderen bidden voor genezing, maar ook rust voor allen. En ook denken dat in het verleden ook al een keer iets met deze broeder is gebeurd. Ik ga u voor in gebed. Heren in de hemel, hemelse Vader, we hebben uw woord gehoord over wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. We horen van zijn belangeloze liefde en zo offerde hij zich op. Geef dat het ons raakt, zodat ook wij die houding kennen van er zijn voor een ander. Laat het niet zo zijn dat we ons laten bepalen door het ieder voor zich, dat individualisme. Geef dat we bereid zijn te delen, naar binnen en naar buiten, gedreven door Jezus' liefde. We kunnen niet zonder. We hebben ook uw wet gehoord. En als we ons leven spiegelen in uw wet, als we ons leven leggen naast uw geboden, dan zien we de afstand die er is tussen wat u vraagt en wij ervan terechtbrengen. Dat is onze ellende. We bidden u, vergeef ons onze zonden om het bloed van de Heer Jezus. Zie ons aan in hem. We bidden ook, schenk ons Heilige Geest. Zodat we uw geboden volstrekt serieus nemen. En proberen eraan te voldoen. Geef dat het ons een vreugde is uw wil te kennen en ernaar te leven, uit dankbaarheid. Heer God, wij bidden u voor al die naamloze doden, vluchtelingen. U kent ze wel bij name. Wees er nabij en zegen hulpverlening. Wij bidden u voor degene onder ons die te maken hebben met ziekte, lichamelijk of geestelijk. Zegen alles wat gebeurt ter genezing of ter verlichting. Wij bidden het ook voor als we het zien bij mensen van wie we houden. Als we ouder of grootouders ouder zien worden. Heer, geef dat we rust vinden in uw liefde. Wij bidden u met name voor Klaas Holsappel en zijn gezin. Wij danken u dat we leven in een land met medische zorg. Heel veel landen is dat veel minder. Toch zijn we van u afhankelijk en u hebt de opname en het gebruik van de medicijnen gezegend. Geef dat de verdere behandeling ook helpt. Zegen wat er gebeurt. Tegelijk is er onzekerheid over welke schade er is aangericht, over de bron van de infectie. Geeft u dat ook daar duidelijkheid over mag komen. Geeft u ook rust. Vooral rust aan Klaas, aan mevrouw Ellen en de kinderen. Rust dat ze veilig zijn bij u. Geef dat de emoties, ook als ze vanuit het verleden aangereikt worden, beheersbaar zijn en dat ze zich veilig weten bij u. Geef in alles een uitkomst die hen en ons geruststelt en blij maakt. Wij bidden u voor degene die zich inspannen voor de kerk. Wij bidden u voor de opbouw van de kerk, iedereen die erbij betrokken is. Jeugdleiders, predikants, ambtsdragers, commissieleden. Zegen al dat werk. Wij bidden u voor ons land. Geef dat er een kabinet komt wat oog heeft voor zwakken, vluchtelingen, voor rechtvaardigheid. En dat, als het kan, ook haaks durft te gaan staan op het individualisme. Heere God, er is zoveel mis in deze wereld. We denken aan brandhaarden in het Midden-Oosten, in Oost-Europa. Geeft u vrede, geef gerechtigheid. Vader in de hemel, wij leggen dit alles voor u neer. Neem ons bidden en ons danken aan uit genade om Jezus wil. Amen. Er is nu een collectemoment. Tijdens de collecte zal er een filmpje vertoond worden. En als ik het goed heb, komen ook de kinderen terug. En na de collecte zal er iets met hen nog gepresenteerd worden. Daarna zingen we als laatste lied in deze eredienst opwekking 378. Nu is er een collectemoment.
Geloof delen wereldwijd. Dat is de missie van Verre Naasten. 2 op de 3 mensen kennen Jezus niet als hun verlosser. We willen met hen het goede nieuws delen.
I am ready to minister to a country that has 1.38 billion people and Christianity is just about 2.3%. So if I can do that from a third world country just to survive and continue ministry, I think you can also do it.
God is over de hele wereld aan het werk. En samen met onze broers en zussen wereldwijd doen we mee in zijn missie.
I would like to encourage the Dutch to take up their positions and reaching out to young generation which is running away from God.
Doe mee en laat je raken door het verhaal van naasten, ver weg en dichtbij.
I like to encourage all the brothers and sisters to pray more. Join your hands to us so that we can also be fruitful in that place.
Doe je ook mee? Samen delen we geloof wereldwijd.
Zijn. En de kinderen uit de crèche mogen ook opgehaald worden. Kijk, Sam, daar zijn jullie al. Jullie hebben met Jorine en Zara in de Bijbelklas iets gemaakt. En ik zag Jorine al iets ophangen aan de levensboom. En jij mag iets laten. Jij gaat iets voorlezen. Wat hebben jullie trouwens gemaakt?
Zoek de 10 verschillen.
En waar ging het Bijbelverhaal over?
Over Jezus.
En over Petrus, hè? Ja. Dankjewel, Aaron.
Een puzzel gemaakt.
Een puzzel. Daar kwam een woord uit. En welk woord was dat?
Een zin, hoor. Een zin. We vertrouwen niet op onze wapens. We weten dat geweld ons niet kan redden.
Kijk eens aan. Mooi. Dan mag jij even dit voorlezen, wat achter op die plaat staat. En als het goed is, komt die plaat ook zichtbaar op de beamer. Ja. Geef ik jou de microfoon.
Toen grepen de mannen Jezus vast en ze namen hem gevangen. Een van de leerlingen van Jezus pakte zijn zwaard. Hij raakte daarmee de knecht van de hoge priester en sloeg zijn oor eraf. Maar Jezus zei, doe die zwaard weg.
Dankjewel, dan mag je hem daaraan vastmaken. Andersom. Kijk aan, dankjewel. Je mag weer gaan zitten.
De Heere zegene u en beschermen u. De Heer doet het licht van zijn gelaat over u schijnen en is u genadig. De Heer wendt u zijn gelaat toe en geeft u vrede.
Thank you.